Beleggers zijn lang niet zo onzeker geweest als nu. En hoewel mijn verwachting van 2 maanden geleden van $63.000 niet is uitgekomen, is de prijs van Bitcoin in de laatste 2 maanden wel degelijk flink gedaald, met meer dan 25%. Wat kan de prijs van Bitcoin deze maand nog doen? Daarover praten we in de podcastaflevering van vandaag. Hallo CryptoCoiners, het is woensdag 19 maart 2025. Welkom bij aflevering 398 van de CryptoCoiners podcast. Ik zeg erbij, technisch gezien is het dinsdag nu als ik dit opneem. En dat betekent dat de dagchart er bij jou waarschijnlijk wat anders uitziet dan je hem zo meteen op het scherm gaat zien. Want het is immers de dagchart van dinsdag, terwijl het dus als jij dit ziet sowieso al woensdag is. Wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan natuurlijk kijken naar de prijsontwikkeling van Bitcoin. Zijn de verwachtingen die ik 2 maanden geleden had uitgekomen of niet? Wat gaat er gebeuren met maart? Wat zijn mijn verwachtingen voor maart? En wat zijn de verwachtingen voor maart van 25 van de meest toonaangevende analisten en bronnen als het gaat om die prijsontwikkeling? Dat vond ik interessant om er eens een keertje bij te zetten. Er is meer dan genoeg nieuws, maar het meeste nieuws is opnieuw, eigenlijk net zoals vorige maand of 2 maanden geleden, eigenlijk min of meer meningen. Het zijn minder feiten dan meningen. Iedereen maakt zich natuurlijk op dit ogenblik heel erg druk over die prijsontwikkeling en over inflatie en over tariffs. Dus ik dacht, laten we daar in ieder geval in deze aflevering van de podcast eens een keertje weg van blijven. In plaats daarvan gaan we eens kijken naar de top 25 van beleggers en analisten. Wat zegt die toonaangevende top 25 over de prijsontwikkeling van Bitcoin? Ik heb 4 dingen laten onderzoeken. Allereerst wilde ik graag weten, hoeveel procent van de toonaangevende analisten is nou eigenlijk bullish en bearish op dit ogenblik als het gaat om de Bitcoinprijs voor maart? En het antwoord zal je misschien verrassen. En ik wilde ook weten, wat is de hoogste prijs die ze hebben voorspeld voor maart? Dus de high. En wat is de laagste prijs die ze hebben voorspeld voor maart? De low. Dus eigenlijk voor de komende 2 weken. En de antwoorden zullen je waarschijnlijk verbazen. En zitten vrij ver bij mijn... Ah, dat is niet helemaal waar. Sommige dingen komen aardig in de buurt, maar met name het percentage bullish analisten is anders dan je waarschijnlijk zou verwachten. 76% van de analisten is voor de laatste 2 weken van maart bullish. En zometeen ga je horen wat de prijsverwachtingen zijn die ze hebben. Maar meer dan 3/4 van de analisten is dus bullish gestemd op het ogenblik. Ik hoor daar niet bij. Creators zoals Kevan en Fifi wel. We hebben laatst een besloten stream gehad voor de mensen die bij ons Bybit-event waren in Amsterdam in december. Een soort terugkomstsessie. En daarbij hebben we ook allemaal onze prijsverwachtingen uitgesproken. En er waren duidelijk 2 kampen. Het ene kamp was overtuigend bullish en het andere kamp was overtuigend bearish. Ik hoor op dit ogenblik nog steeds voor de korte termijn bij dat andere kamp, net als in januari. Er is weinig veranderd. Maar Kevan en Vivi die zeiden nee, wij verwachten eerder prijsverhogingen dan prijsverstijgingen dan prijsdalingen. Zoals 76% van de analisten dus ook. En 24% is dus bearish. Die verwachten dus eerder dat de prijs gaat dalen. Maar tot hoever zou die prijs dan kunnen stijgen volgens die analisten? En tot hoever zou die prijs kunnen dalen? Voor de zekerheid, dit zijn meningen. Net als wat ik je zo meteen ga vertellen als ik naar de charts kijk. Het zijn meningen, het zijn geen feiten. Hou daar goed rekening mee. En wat eigenlijk altijd geldt, geldt ook nu weer. Neem vooral geen beslissingen om nu Bitcoin te kopen of juist te verkopen op basis van wat je in een podcast zoals deze hoort. Kijk naar de feiten, dus kijk naar de charts, kijk naar het nieuws, kijk naar de macro's. En neem vervolgens je eigen beslissing, vorm vervolgens je eigen mening en besluit op basis daarvan om te kopen of om te verkopen. Oké, wat was de hoogste prijs die ik heb gezien bij al die analisten? Dat is een nieuwe all-time high voor maart, $110.265. En wat was dan de laagste prijs die werd voorspeld voor de laatste 2 weken van maart? Die komt in de buurt bij wat ik verwacht, namelijk ongeveer 69.000 om precies te zijn. Uit bijna 70.000, $69.753. Dat is wat analisten vinden. De meeste daarvan hebben hun beslissing gebaseerd op de charts, dus op de technicals, zoals wij hier ook doen in de Crypto Corners podcast, aangevuld bij een beetje, zeg maar, een soort vingerspitsengevoel op basis van het huidige marktsentiment. Maar, zoals ik net al zei, wij kijken meestal naar de charts, eigenlijk altijd naar de charts. Dat gaan we hier ook doen. We gaan straks ook even naar Wall Street natuurlijk, hoe daar het sentiment is. Spoiler alert, niet goed. En wat voor een impact dat heeft op de charts en op de prijsontwikkeling vertel ik je gaandeweg deze podcast. Nou, laten we beginnen met de maandchart. Die zie je nu in beeld als je dit op YouTube volgt. Als je luistert naar deze podcast op bijvoorbeeld Spotify, zal ik mijn best doen om alles ook zo goed mogelijk, zo beeldend mogelijk uit te leggen. Laten we beginnen met de trend op de maandchart. Die is nog steeds bullish. Er is heel wat voor nodig om de trend op een maandchart om te keren van bullish naar bearish. Dan kijk je niet alleen maar naar de prijs, maar je kijkt eerder naar de richting waarin de prijs zich beweegt op een wat langer timeframe. En in dit geval kijk je naar pieken en dalen gedurende de afgelopen maanden. En dan zie je dat we in de maand die ik hier op dit ogenblik met deze grote pijl aangeef, de maand januari 2025, een nieuwe piek hebben gezien, een nieuwe all-time high. Ik weet niet of je je nog kunt herinneren wat de laatste podcast, die van half januari, was. Toen zei ik van nou, ik verwacht eigenlijk geen all-time high, die is dus wel gekomen. Maar als hij al komt, zeker niet hoger dan $111.000, dat is inderdaad niet gebeurd. Dus ik had het fout toen ik zei van geen nieuwe all-time high, die is wel gekomen. Maar het heeft niet heel lang geduurd. Als je gaat kijken naar de 5 minuten chart, je moet dan flink terugspoelen, dan zul je zien dat ik heb opgeschreven hoe laat dat was, 7:55 geloof ik. Ja, om 7:55 op 20 januari, toen, 's ochtends, toen was de prijs heel eventjes, $109.365. Een lange wick trouwens op die 5 minuten chart. Dus niet echt heel overtuigend, maar eerlijk is eerlijk, een all-time high is een all-time high. Daarna is de prijs dus niet meer zo hoog geweest. En als je nu op deze maandchart kijkt, dan zie je een paar interessante dingen. Allereerst, we hebben een nieuwe piek. Dat is dus die all-time high van januari, $109.365. In ieder geval tegen mijn verwachting in. Daarna ging het dus ook rap naar beneden, maar piek is piek. Hij was er. Sinds die piek hebben we eigenlijk na vrij korte tijd daarna alleen maar dalende prijzen gezien. En dat zie je nu ook duidelijk terug op die maandchart. Vorige maand, februari, was een overtuigende rode candle. En sterker nog, niet zulke hele lange wicks ten opzichte van de body. Dat was in december anders, toen waren de wicks langer dan de body. En dat geldt zelfs voor januari. Toen waren de wicks misschien iets langer, zeker niet korter dan de body. Wat aangeeft dat het momentum er wel een beetje uit is. Kijk, het enorme momentum dat we in november 2024 hebben gezien. Super lange body, nauwelijks wicks ten opzichte van die body. Dat is nu echt verdwenen. Er is nu eerder sprake van een neerwaarts momentum in februari. Dat waarschijnlijk ook nog wel doorzet in maart. Dat gaan we meemaken de komende paar weken. Het is wel absoluut niet meer opwaarts. Wat veel vervelender is voor mensen die zitten te wachten op grote prijsstijgingen de komende paar maanden, zijn indicators zoals de Unbalanced Volume Indicator en de PSAR, de Parabolic Stop and Reverse. Laten we beginnen met die OBV. Die Unbalanced Volume Indicator, die eigenlijk niks anders is dan het resultaat van een optelsom of een aftreksom. De hoeveelheid verhandelde volume wordt opgeteld bij prijs een hogere close en afgetrokken bij een lagere close. Dus bij rood, een rode staaf volgens volume gaat het eraf, bij een groene staaf komt het erbij. En wat je ziet, en dit is eigenlijk relatief lang niet gebeurd, de laatste keer dat we dit zagen was in de zomer van 2024. We hebben nu te maken met een voorspelling volgens de OBV dat de maandchart bearish wordt. Dat is nog niet meteen gebeurd, daarvoor moeten we en een lagere high en een lagere low zien. Op dit ogenblik zijn ze allebei nog hoger. Dus het gaat nog een paar maanden duren, als dit al gebeurt, voordat deze maandchart echt omkeert naar bearish. Maar die signalen zijn niet prettig om te zien. Met name die OBV, hoewel het een indicator is, die is gebaseerd op dingen die al hebben plaatsgevonden en die dus nooit vooruit kan kijken, is het wel een indicator die over het algemeen een hoge voorspellende waarde heeft, die vaak uitkomt, die voorspelling. En die is op dit ogenblik dus eerder negatief dan positief. Die hou ik dus super, super goed in de gaten de komende maanden. Wat gaat die OBV-indicator doen? Als die gele lijn van de OBV-indicator blijft dalen en uiteindelijk die rode lijn dus ook, dat is het voortschrijdende gemiddelde van die gele trouwens, dan is dat een absoluut bearish teken, iets waar je goed rekening mee wilt houden. Maar op dit ogenblik is de trough waar we onder zouden moeten duiken, dus 49.577, dat zie ik eerlijk gezegd nog niet gebeuren. We gaan waarschijnlijk, verwacht ik, een trough zien in de buurt van waar we nu zitten, wat de low betreft, misschien nog wat lager. En daarna op weg naar een high die lager wordt dan de vorige. En dan een low die lager wordt dan de vorige. Oftewel een piek die lager wordt en dan een trough die lager wordt. Dat betekent dat die maandchart omkeert naar bearish. Zover is het overigens nog niet. Maar wie hier positieve signalen in ziet, die is extreem, naar mijn mening, extreem optimistisch gestemd. De maandchart biedt niet al te veel hoop. Ik heb nog een paar dingen opgeschreven trouwens. Oh, eerst even belangrijk. Mijn volatiliteitsindicator, die niet echt bestaat. Dat is meer iets wat ik alleen binnen cryptocoins communiceer, maar wel zelf gebruik, als ik zelf kijk naar prijsontwikkelingen. Ik heb je vaak laten zien de afgelopen maanden hoe volatiel een bepaalde maand kan zijn als het gaat om de prijsontwikkeling van Bitcoin. Kijk bijvoorbeeld hier naar oktober vorig jaar. Ik ga dan altijd vanaf de low te werk, dus ik kijk altijd naar de laagste prijs die we die maand hebben gehad. Dat was in deze maand, in oktober bijvoorbeeld, was dat, even kijken hoor, $59.000. En daarna steeg de prijs in die maand oktober tot een maximum, de high, van ongeveer $73.000. Dat is 25%. Dat is min of meer een normale volatiliteit, een normale prijsschommeling voor de prijs van Bitcoin in een maand tijd. Sommige maanden hebben het wat minder, andere maanden hebben het wat meer, maar die 25% is min of meer normaal. Kijk bijvoorbeeld naar deze maand, de maand januari, vorige maand. De low in januari stond ongeveer hier. Dit is de candlestick waar ik nu naar kijk. De low van januari stond ongeveer hier op $89.000. De high in januari is een nieuwe all-time high, $109.000. Dat is 23%. Dus ook weer tussen die bandbreedte tussen de 20 en de 25%. Eigenlijk is het bijna altijd wel maand na maand na maand minimaal 20%. Maar het kan ook veel meer zijn dan dat. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar februari, de afgelopen maand. In februari was de low 78.500, een klein beetje meer. De high was, en die stond ongeveer hier, zo'n 30%, bijna of ruim 31% hoger dan de low. Dus veel meer volatiliteit. Nou, laten we er nou eens van uitgaan. En dit komt zo ontzettend vaak uit. Kijk maar terug naar eerdere podcastaflevering, dan zie je hoe verrassend vaak dit uitkomt. Laten we er nou eens van uitgaan dat de volatiliteit van Bitcoin blijft in de zone waar die altijd in zit. Zo tussen de 20 en de 25%. En dat er niet al te veel gekke dingen gebeuren. Waar gaat het dan heen deze maand met de prijs van Bitcoin? En laten we nog eens optimistisch zijn en zeggen dat de low die we al hebben gezien deze maand, dat was een lage low, $76.600. Dat komt naar mijn mening al aardig in de buurt, die prijs van $63.000. Het is in ieder geval bestond op 100.000, hè, toen ik verwachtte dat we naar de 63 zouden gaan. Nou, zover is het dus gelukkig niet gekomen. De prijs is toen maar ongeveer 24% gedaald naar 76.000. Maar het blijft natuurlijk enorm hoeveel daling we hebben gezien. Maar stel nou eens dat vanaf die low die we deze maand hebben meegemaakt, de prijs opnieuw volatiel is tot ongeveer 25%. Waar komen we dan op uit? Wat is dan de maximaal haalbare high? Die zit hier op ongeveer 25%, daar zo $96.000. Als de prijs een nieuwe all-time high zou bereiken, wat dus een paar analisten zeggen uit die top 25 van meest invloedrijke analisten, dan betekent dat de volatiliteit deze maand zou moeten stijgen tot, niet schrikken, dan gaan we boven deze gele lijn, ruim 43%. Dat komt zelden of nooit voor. Als het al voorkomt of voor is gekomen, is dat altijd gebeurd in een extreem optimistische markt, waarbij alles eigenlijk op groen staat en de bomen tot aan in de hemel groeien. Ja, en eerlijk is eerlijk, als je naar kijkt naar wat er op dit ogenblik in de wereld gebeurt, ik zie daar geen aanleiding toe. Dus dat zou me extreem verbazen. Ik zou eerder het tegenovergestelde verwachten, dat als er al een volatiliteit van 40% komt, dat die dan door de low ontstaat. Bijvoorbeeld, stel dat de prijs zou dalen naar, laten we zeggen, $69.000... en niet meer hoger komt dan de high die we op dit ogenblik al hebben gezien. Dan hebben we ook te maken met, nou, er zit ongeveer 37-38% volatiliteit. Maar dat is dus ook een optie. En naar mijn mening, als je kijkt naar de huidige charts, zeker als we zo meteen bijvoorbeeld de dagchart bijpakken, waar het heel duidelijk zichtbaar op is, is die kans gewoon groter. Dus ik verwacht eerder op basis van die volatiliteitswaarde een daling van de prijs richting de $70.000 nog steeds, misschien zelfs nog wat eronder, dan dat ik een snel stijgende prijs verwacht. Dat wil niet zeggen dat ik, zoals sommige van de reaguurders hebben gezegd, als reactie op de vorige podcast, dank daarvoor overigens, dat ik wel extreem pessimistisch ben. Ik ben helemaal niet zo pessimistisch als het gaat om Bitcoin. Ik heb heel veel vertrouwen in de waarde van Bitcoin. En ik kan je vertellen, telkens als de Bitcoinprijs daalt, koop ik weer. Want ja, dat is gewoon, met de waarde van Bitcoin is niks aan de hand. De waarde van Bitcoin. Bitcoin is niet gehackt of zo. De blockchain staat niet onder druk. Alle nogal vrij spectaculaire meldingen over quantum computers en dergelijke worden straks automatisch gepareerd door het Bitcoin Core team, die er hard aan zullen werken om te zorgen dat, qua cryptografie en versleuteling betreft, Bitcoin nog steeds veilig blijft. Niet veel aan de hand dus, ondanks alle fut die je natuurlijk leest en hoort. Maar de feitelijke fundamentele waarde van Bitcoin is voor mij niet veranderd. Die wordt alleen maar groter door wat we nu zien gebeuren. Dat ga je straks trouwens heel erg duidelijk terugzien in de goudprijs. Beleggers gaan op zoek naar zekerheid. En je zult zien dat Bitcoin onderdeel wordt van die zekerheid. Kijk bijvoorbeeld ook naar wat zelfs Trump al doet, hè, die in Amerika al aangeeft dat de Amerikaanse Federal Reserve zekerheid moet gaan zoeken in Bitcoin. En dat doen natuurlijk al die grote partijen ook, die zijn echt alleen maar op het kopen op dit ogenblik. Kijk niet naar ETF's, naar verhandelde fondsen op beurzen en zo. Want die beurzen worden gedomineerd op dit ogenblik door angst. En angst doet rare dingen met mensen, laat mensen rare beslissingen nemen. Naar mijn mening is er met de waarde van Bitcoin helemaal niets aan de hand. Dat wordt ook gezien door partijen die op dit ogenblik zwaar investeren in Bitcoin en alleen maar profiteren van die prijsdalingen. Maar dat wil niet zeggen dat ik bullish ben over de prijsontwikkeling op korte termijn. Die geeft mij alleen maar aanleiding om te zeggen, we gaan eerder dalingen zien dan stijgingen. En voor de zekerheid, als je daar teleurgesteld over bent, dit is alleen maar mijn mening. Het wil niet zeggen dat ik gelijk krijg. Het is hoe ik de charts op dit ogenblik interpreteer. En als jij andere interpretaties hebt die het voor jou tot nu toe altijd hebben gewerkt, prima, succes en gefeliciteerd. En ik hoop dat je profiteert en dat je gelijk krijgt. En dat je daadwerkelijk op hele korte termijn enorme stijgende bitcoinprijs gaat zien. Maar ik zie dat dus op de hele korte termijn, de komende paar maanden, nog niet echt serieus gebeuren. Mocht ik veranderen qua mening, laat ik dat natuurlijk meteen weten. Maar meer dan dat is het niet. Mijn mening, wou ik toch even duidelijk gezegd hebben. Oké, dat wat die volatiliteitswaarde betreft. Dus voor mij komt wat dat betreft de maximale waarde op zijn hoogst, als het al gebeurt, op de $100.000. Eerder zie ik dat niet. Ik zie eerder lagere prijzen richting de, ik zei net 69, misschien iets hoger, $70,000, $72,000. En waar let ik op het ogenblik? Eigenlijk min of meer op dezelfde dingen als waar ik bij de vorige analyse in, in januari op heb gelet. Ik kijk naar dingen als de EMA, ik kijk naar dingen als de SMA en al dat soort indicators die mij een duidelijk beeld geven. En ik kijk ook bijvoorbeeld naar, hij staat hier trouwens niet bij volgens mij, ja, OBV wel en de PSAR ook. Ook naar de TD Sequential. En die hebben we hier in beeld. Als ik de TD Sequential erbij pak, ik zet hem nu even aan. Het duurt altijd even voordat het ding is doorgerekend. Met een beetje geluk gebeurt dat ook. Vooral als ik hem aanzet. Zo. Nu staat hij uit. Nu staat hij aan. Daar zijn de cijfertjes. Oké. Kijk, dit was de TD Sequential tot en met februari. Alles nog steeds in een positieve sequence, een positieve reeks. Als je de TD Sequential Indicator niet kent, die is bedacht door Tom DeMark. Het is een gelicenseerde indicator. Dit is dus ook niet de officiële TD Sequential Indicator die je ziet, maar het resultaat van een script dat door een van de leden van TradingView is geschreven. De TD Sequential symbooltjes zijn groen als de sluitprijs van een candle hoger is dan de sluitprijs 4 candles geleden. Dus dat zie je hier bijvoorbeeld, de sluitprijs van deze candle is hoger dan deze candle, 4 candles terug. Maar je ziet nu, in deze maand, de maand maart, dat op dit ogenblik, dat kan dus veranderen op het moment dat jij deze podcast aflevering ziet, al is het alleen maar omdat ik dit opneem op dinsdag en hij pas op woensdag op YouTube staat. Maar je ziet hier, de sluitprijs op dit ogenblik, als de dag nu voorbij zou zijn, is lager dan de sluitprijs 4 dagen geleden. 1, 2, 3, 4. Dus om dit symbooltje, deze candle nummer 6 van de Tom DeMark TD Sequential reeks groen te krijgen, moet deze maand sluiten, dit gaat niet om highs, dit gaat niet om lows, dit gaat om sluitprijzen, hoger dan de sluitprijs 4 candles geleden, 1, 2, 3, 4, dat is deze, en de sluitprijs toen was $96,400. Dus dat is een realistische waarde, dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Er zit nog net binnen de maximaal mogelijke bandbreedte van de volatiliteit. Maar dat wordt wel spannend wat mij betreft. Ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Voor jouw beeldvorming, de prijs zou dan vanaf nu moeten stijgen met maar liefst 18%. En dat is veel in het huidige negatieve marktsentiment. Maar het kan, dat laat bijvoorbeeld ook goud zien. Dus ik sluit het niet uit. Belangrijk om in de gaten te houden, deze TD Sequential. Wat ook belangrijk is om naar te kijken, is naar het volume. En dat zie je eigenlijk afnemen op het ogenblik. Eigenlijk neemt dat al af sinds december. December was minder dan de maand ervoor, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zelfs bij een korte opleving die we in januari hebben gezien, dat kwam natuurlijk door de aanstelling van Trump en zijn beloftes dat Bitcoin fantastisch is en absoluut naar de maan zou moeten gaan. Zelfs toen hebben we een volume gezien dat het niet haalde bij het volume de maand ervoor en dat is sindsdien ook niet meer gebeurd. Deze maand ziet er iets positiever uit wat dat betreft, want hoewel we nu nog een dalende volumestaaf zien, deze maand is nog niet klaar. We hebben nog bijna iets minder dan 2 weken te gaan voordat deze maand voorbij is. En de verwachting is dat deze dus wel boven de vorige volumestaaf uitkomt. Maar let op, een stijgend volume bij een dalende prijs, niet echt wat je wilt zien. Dat is geen goed teken. Het wijst op angst in de markt over het algemeen. Daar kun je als trader goed van profiteren. Als belegger moet je natuurlijk stevig in je schoenen staan en dan wel durven bij te kopen op basis van jouw vertrouwen in de fundamentele waarde. Kijk, als trader kijk je naar de prijs en neem je beslissingen Als belegger kijk je als goed is naar de waarde en neem je beslissingen. Je koopt als de prijs lager is dan wat jij het waard vindt en je verkoopt als het tegenovergestelde geval is. Oké, tot zover die maandchart. Meer heb ik hier op dit ogenblik niet over te zeggen. Concreet mijn verwachting, ik zal even voorlezen wat ik hier heb opgeschreven. Ik reken eerder nog op lagere lows van maart richting de 72.000 of nog lager. Op basis van de EMA 20, die zie je trouwens hier bij de Keltner Channels. Als je de Keltner Channels aanzet, die middelste lijn van de Keltner Channels, die laat de EMA 20 zien, het exponentieel voortschrijdende gemiddelde. Dat is een supportlijn, best een heftige. Daar zitten we nog boven op het ogenblik. En die supportlijn op dit ogenblik staat op rond de $67.000. Dat is ook wel zo'n beetje de absolute ondergrens, anders gaat er iets anders fout. Daar komen we zo meteen op. Nog één ding wat ik net vergeten was te zeggen. De parabolic stop and reverse is heel lang, dat zijn deze puntjes die je onder ziet, is heel lang, sinds november 2023, anderhalf jaar geleden zowat, bullish geweest. Nu niet meer. De prijs is er net onder gedoken. Volgens mij gebeurde dat 2 dagen geleden. En hoewel je het moeilijk kunt zien, staat dat puntje van de PSAR nu precies op de all-time high. Hij staat net iets onder de all-time high, technisch gezien, op die gele lijn. En dat wil zeggen dat de PSAR nu is omgekeerd naar bearish. Dus we hebben nu een bearish parabolic stop and reverse indicator. En dat bij dalende prijzen. Dit is geen gelijkblijvende prijs. Dus het signaal is geldig. En we hebben een bearish unbalance volume indicator. En die voorspelt. Dus dat is ook niet gunstig. Dit moet snel wel herstellen. Of dat gebeurt, zien we met name zometeen op de dagchart. Want als we naar de... waar kijk ik nog meer naar? Nee, dat zijn de belangrijkste dingen. Oh ja, één ding nog. Oh, ik zei het net al. Die 69.000, daar wil je de prijs niet onder krijgen, want dan is er wel iets anders heel vervelends aan de hand. En dat heeft alles te maken met onze logaritmische 2 weken charter, die ik eigenlijk elke podcast wel bij pak. Dus daar kijken we zometeen nog even naar. 69.000, daaronder willen we deze maand niet komen. Niet eens niet sluiten, niet komen. Dus als dat gebeurt, dan zijn er een paar vervelende ontwikkelingen. Dus laten we hopen dat dat inderdaad niet gebeurt voor de lange termijn projectie van Bitcoin. Hoe zit het dan met de weekchart van Bitcoin? Ook nog steeds bullish. Higher high, higher low. Ik heb ze een beetje afgerond getekend. Ik heb niet elke low en elke high meegenomen. Er moet minimaal 1 candle tussen een low en een high zitten in deze wat volatielere markten, naar mijn mening. Op dit ogenblik hebben we dus te maken met een higher high ten opzichte van de vorige. En ook nog steeds een higher low ten opzichte van de vorige. Afhankelijk van hoe je naar deze chart kijkt, zoals ze zegt, ik zoom niet te veel in en ik zoom ook niet te veel uit. Maar die higher high, die staat er gewoon. Let ook hier weer op de parabolic stop and reverse. Die is al een paar weken lang bearish. De prijs is al een paar weken geleden hier door de onderste lijn heen gebroken. Wat dus de trendlijn die er toen liep. Hier gebeurde dat om precies te zijn wat de PSAR bearish maakt. Niet zo lekker. En de unbalanced volume indicator, maar dat zagen we net ook al bij de maandchart, is hier omgekeerd en loopt naar beneden. Hier al, kijk, je ziet voortschrijdende gemiddelde, die rode lijn van de OBV, al naar beneden lopen. Dat is niet zo heel positief. De gele lijn is de feitelijke waarde, die loopt ook naar beneden, daar word je ook niet blij van. En hij staat onder zijn eigen voortschrijdende gemiddelde. Dit zijn scherpe, toekomstvoorspellende waarden, deze OBV-waarden. Houd je in je achterhoofd. De chart is gewoon nog steeds keurig bullish. Er is nog een aantal weken nodig, minimaal 4 weken, 3,5-4 weken, voordat deze chart zou kunnen omkeren naar bearish. Maar dit kan wel gebeuren. Er zijn duidelijk signalen op deze chart, zoals die OBV bijvoorbeeld, die aangeven dat dit wel eens bearish zou kunnen worden. Houd dat dus goed in je achterhoofd. Dat geldt trouwens ook weer voor TD Sequential. Ook die kun je op deze chart natuurlijk aanzetten. En dan zie je dat we nog steeds midden in een keurige, oké, niet zo leuk om te zien dat ze rood zijn, maar in een keurige, nog niet afgelopen reeks van 9 zitten. Na 9 candles volgens TD Sequential is het meestal wel voorbij. Dan is de rekker even uit, dan is de druk even van de ketel. Je ziet het bijvoorbeeld hier terug, die hebben we trouwens volgens mij ook laten zien met de vorige podcast. 9 groene candles en klaar was. Die zie je er ook 9 en klaar was het. Meer dan 9 zijn het er niet altijd. Meestal beweegt de prijs dan niet meer zoveel. Nou, we zitten nog midden in die reeks. We zijn nu bij candle nummer 6 aanbeland. Deze candle wordt pas groen, of liever gezegd deze TD sequential waarde, dit symbool, wordt pas groen als deze candle hoger sluit dan deze candle, 4 candles terug. En dat is ongeveer deze waarde, het is een doji, dus de open en de close zullen ongeveer gelijk zijn, ongeveer $81.697. Als de prijs daar, zeg ik dat goed nu, ik kijk trouwens verkeerd, dat was deze candle, dat is 97.000. Het gaat om deze candle, dit is hem. 96.000. Nou heb ik de goede te pakken. $96.262. Als de prijs daar niet boven komt, dan blijft de close. Dan blijft deze candle rood volgens Tom de Mark, volgens TD Sequential. Als de prijs daar wel boven sluit, dat zou mij verbazen, maar die is 74% van analisten of 76% die zeggen dat het gaat gebeuren, dan wordt de TD Sequential Indicator opeens groen. En dat zou een begin van een mogelijke nieuwe reeks beginnen, een nieuwe bullish reeks. Dus het zou mooi wezen als het gebeurde. We gaan het allemaal zien de komende 13 dagen. Binnen 13 dagen weten we dit. Maar vooralsnog is hij hartstikke rood. Voor de rest is de weekchart dus nog bullish. Ik zei zoals net zei, het kan omkeren. Er zijn een paar voorspellende dingen die dat aangeven, dat die kans groot is dat het gaat gebeuren. Het wordt helaas ook op dit ogenblik bevestigd door die dagchart. De dagchart is natuurlijk veel minder significant als het gaat om trends dan langzamere charts, zoals de weekchart en de maandchart. Maar het is wel een chart om rekening mee te houden. En als je naar de dagchart kijkt nu, ja, hier kun je niet echt heel optimistisch van worden. Ik zal eerst eventjes alle dingen uitzetten die alleen maar afleiden van die dagchart. Dus laten we puur eens even focussen op dingen als de trend. En dan haal ik ook even de PESAR weg, dat we daar verder ook niet door worden gehinderd. Oké, de piek en de dalen staan we nog eventjes. Dit is de laatste echte piek die we hebben gezien, nogmaals. Er moeten twee candles tussen een piek en een dal zitten. Technisch gezien maakt dit een nieuwe piek trouwens. Die zou dan al bearish zijn. Dus laten we er maar even niet naar kijken. Oh, ik heb hem wel aangegeven. Deze is al bearish. Dus alweer een lagere piek. Dat is een lower en een lower low. Dat maakt deze chart natuurlijk hartstikke bearish. Dus deze chart is gewoon bearish. En er is geen signaal te zien op dit ogenblik op deze chart dat wijst op bullishness, op bullishheid. Ook niet eens. De OBV dacht ik nog even, maar nee, die duikt alweer onder zijn eigen voortschrijdende gemiddelde. Beweegt niet zo heel veel op het ogenblik. Dit is niet overtuigend bullish. Dit is overtuigend bullish. Nou, dat gebeurt nu niet op het ogenblik. Het volume neemt af. Van dag tot dag minder volume. Word je ook niet echt heel erg blij van. En een bearish dagchart, als die te lang bearish blijft, is dat een voorbode van een bearish weekchart. En als die te lang bearish blijft, is dat een voorbode van een bearish maandchart. Zo moet je het gewoon zien. Dus een bearish dagchart in combinatie met OBV's die er niet lekker uitzien op de langzamere charts. En in combinatie met een marktsentiment dat gewoon niet optimistisch is. Daar komen we zo meteen uitgebreid op terug. Laat zien dat de kans op snelle structurele prijsstijgingen van Bitcoin klein is. In ieder geval naar mijn mening. Ik ben overigens heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Ik vind elke mening leuk om te lezen. Dus post alsjeblieft als reactie op deze video als je dit op YouTube bekijkt. Of als reactie op de podcast als je me bijvoorbeeld op Spotify hoort. Laat me weten wat jij vindt. En met name hoe je aan je conclusie bent gekomen. Altijd heel interessant om dat soort inzichten te lezen van andere mensen die ook naar charts kijken. Nou, wat dat verder betreft, wat heb ik hier nog over te melden? Niet veel, behalve een belangrijk signaal. Dat was een prijsdaling onder die $69.000, als dat gebeurt. Dat is niet prettig en ik zal je vertellen waarom niet. Het heeft alles te maken met onze toekomstvoorspellende charts. De toekomstverwachting volgens de logaritmische chart die je hier ziet. En deze chart gebruik ik al jarenlang. Ik heb hem voor het eerst gebruikt, echt volgens mij bijna op de kop af, vijf jaar geleden in een live clinic over technische analyse. En toen heb ik laten zien dat je, als je de chart op een logaritmische manier weergeeft, waarbij je dus niet kijkt naar absolute prijsstijgingen, maar naar percentuele prijsstijgingen. Dus de afstand tussen 1000 en 2000, 100%, is net zo groot als de afstand tussen 2000 en 4000. Dan haal je de enorme, ik wil niet zeggen emotie, maar de enorme bewegingen een beetje uit de chart. Dan focus je eigenlijk al veel meer op trends. En dat doen we dus hier ook. En ik heb een aantal lijnen op deze chart getekend. Kijk anders even terug naar wat eerdere podcast aflevering als het je niet helemaal duidelijk is. De belangrijke lijnen om in de gaten te houden is deze. Dit is de doellijn voor januari 2026. We kijken eigenlijk van jaar tot jaar naar deze chart. Tot nu toe komt het altijd uit. Zo'n 5 jaar lang al uitgekomen. En de andere lijn die belangrijk is om naar te kijken is deze. De onderste lijn van de onderste schuine lijn die je hier ziet op deze chart. Deze supportlijn. De prijs mag daar niet onder komen. Als dat wel gebeurt en dat zou voor de eerste keer zijn in 5 jaar tijd, dan is deze chart ongeldig. En dan is geen enkele van de verwachtingen die deze chart laat zien meer geldig. Dat wil niet zeggen dat we niet heel snel een nieuwe chart kunnen tekenen. In het beste scenario, in het minst slechte scenario, zou het betekenen dat we de onderste lijn wat moeten gaan aanpassen. Op zich ook niet zo heel spannend. Maar dan is de verwachting die we nu hebben staan voor dit jaar, of eigenlijk voor begin volgend jaar, voor 2026, niet meer realistisch. Dan wil je eigenlijk niet meer rekenen op prijsstijgingen richting $150.000. Dan wordt het sowieso minder. En technisch gezien nogmaals, het zou een belangrijk signaal zijn, want dat maakt deze chart ongeldig. Want waar komt dan die 69 vandaan? Nou, dat zie je het beste als we een beetje uitzoomen. En dan zie je hier op deze chart, dit is een 2 weken chart trouwens, dat dit de prijs is waar het om gaat. De punt waar mijn crosshair, deze prijs doorkruist. En dat is ongeveer, kijk rechts in beeld, dan ben ik vanaf hoe ik mijn cursor neerzet, rond de $69.000. Dus als de prijs daaronder komt, hij hoeft er niet eens onder te sluiten, er hoeft alleen maar een wick aan de onderkant te zijn, is technisch gezien eigenlijk deze chart niet meer geldig. We kunnen daar een beetje mee smokkelen, zoals we bijvoorbeeld ook hier hebben kunnen doen in september vorig jaar, in de herfst, voordat we daarna een flinke stijging gingen zien. Maar er moet dan wel heel snel een correctie komen. Moet je niet zien als een retest of iets dergelijks. Dit is een ander soort chart. Als je weet wat retests zijn, zo niet, negeer dat gewoon. Dus, een belangrijke om in de gaten te houden. Je ziet dus ook dat die bodem van 2 weken tot 2 weken steeds hoger komt. Een voorbeeld, als we kijken naar de volgende periode van 2 weken, die technisch gezien op 1 april begint, eigenlijk op 31 maart, dan zie je dat de prijs al niet meer onder de $70.400 mag komen. Geen wonder, het is immers een chart die naar boven moet gaan qua prijsontwikkeling. En zoals gezegd, de afgelopen 5 jaar gebeurt dat met een hoop bandbreedte, maar er is wel iets om in de gaten te houden. Dus die 69.000, daar let ik echt enorm op. Duikt de prijs daaronder? Geen goed nieuws. Dus die hou ik goed in de gaten. Dan, hoe zit het met de goudprijs? De goudprijs, nieuwe all-time high. De ene nieuwe all-time high na de andere trouwens. De laatste keer dat ik over de goudprijs heb gepraat in een podcast was hier ongeveer, half januari was dat. Toen hadden we nog geen all-time high te pakken. Die kwam vrij snel daarna. De eerste die we hebben gezien was hier. Dat was na de vorige all-time high daar. En daarna bleef het eigenlijk aan de gang. Korte daling van de goudprijs. Vaak als gevolg van wat optimistische verwachtingen van aandeelhouders. Want het werkt als volgt. Goud wordt gezien door beleggers als een veilige haven. De safe haven. Als de prijzen van aandelen onder druk staan door onzekerheid op de markt of wat dan ook, zal de prijs van goud stijgen, omdat aandeelhouders en beleggers dan in goud gaan vluchten. Dus een stijgende goudprijs is leuk, als je goud hebt, of als je Pax Gold hebt, Pax G, de crypto-versie van goud. Dat echte goud ligt dan in Londen trouwens, in een kluis, Brinks is dat. Daar ligt het onder de grond bewaard. Dus als je Pax G hebt, ben je waarschijnlijk blij. Heb je mooi rendement op je goudprijs gepakt inmiddels. Maar het is een signaal van onzekerheid in de markt. Het is een signaal dat beleggers afgeven van, we moeten iets, we kunnen ons geld niet op de bank zetten, want het wordt alleen maar minder waard. We kunnen niks met aandelen, hebben we geen vertrouwen in op het ogenblik. Dus we vluchten maar in goud. En in mindere mate en vaak op de wat langere termijn dan daarna in Bitcoin. Dus wat we nu zien, als je kijkt naar de charts over de afgelopen paar jaar, dan zie je het volgende. Zekerheid op de markten, iedereen blij, happy, happy. Iedereen wil aandelen hebben. Dan schiet de aandelenprijs omhoog en schiet de Bitcoinprijs omhoog. Onzekerheid op de markt. Aandelenprijzen schieten naar beneden, de bitcoinprijs schiet ook naar beneden en veel cryptomunten gaan door een dal. De goudprijs stijgt en vlak daarna begint ook de bitcoinprijs te stijgen. Dat vlak daarna moet je zien in een paar weken. Wat ook aangeeft dat meer en meer beleggers, en dat zie je zeker de laatste tijd terug, al zekerheid in bitcoin beginnen te vinden en zich niet laten afleiden door de prijs van bitcoin, maar eerder door de waarde ervan, de fundamentele waarde ervan, ten opzichte van de aandelen waar ze eventueel in zouden kunnen stappen. Maar terug naar goud. Dit laat pijnlijk duidelijk zien, daar heb je eigenlijk verder geen nieuws voor nodig, heb je geen andere chart voor nodig, je hoeft niet eens naar de Wall Street Fear and Greed Index te kijken. Dit laat pijnlijk duidelijk zien dat aandeelhouders op dit ogenblik extreem onzeker zijn, want er is bijna een FOMO-run op goud aan de gang. Niet gunstig voor aandeelhouders, niet gunstig voor aandelen. Dit doet de marktwaarde van heel veel bedrijven op dit ogenblik snel verdampen. En op korte termijn niet gunstig voor Bitcoin, maar op de wat langere termijn wel. Dus goudprijs behoorlijk gestegen. Een nieuwe all-time high, dat is vandaag gebeurd trouwens. Als je dit hoort, gisteren dus gebeurd, op 3004, de prijs staat er zelfs iets onder nu, $3.038 en een paar cent. Dat is de nieuwe recordprijs van goud op dit ogenblik. Hoe zit het dan met Wall Street? Vorige keer toen ik de podcast opnam, hadden we wat Wall Street betreft, moet ik even snel kijken. 30 stonden toen nog. Angst, niet heel positief. Wat is het nu geworden? Nou, veel minder dan dat. 20. En dit is nog niet eens het diepste dal dat we hebben gezien. Heel even heb ik de afgelopen week 14 al zien staan. Extreme angst. En dit laat pijnlijk duidelijk zien dat aandeelhouders op dit ogenblik heel bang zijn. Ze hebben nauwelijks meer vertrouwen in hun aandelen. Ze hebben geen vertrouwen op dit ogenblik in de economie. En ik heb even een paar dingen voor mezelf opgeschreven die ik met je wil delen als het gaat waar aandeelhouders en beleggers je nou eigenlijk echt zorgen over maken. Allereerst die tariffs, de importheffingen van Trump. Een aantal zijn er al. Toen we 2 maanden geleden de podcast opnamen, waren er nog geen tariffs. Er was alleen maar een aankondiging dat ze zouden komen. Nou, ze zijn er inmiddels en ze worden steeds heftiger. Sommige tariffs gaan al richting, als ik moet geloven dat dit gebeurt, richting de 250%. Funest natuurlijk voor Amerikanen, ook al zegt Trump van niet. En daar worden aandeelhouders en beleggers heel onzeker van. Dus dat is één. Nog één ding over die tariffs. Wat mij oprecht verbaast, en ik heb het hier laatst over gehad bij een livestream. Ik weet niet meer wanneer. Het was een besloten livestream, volgens mij voor CryptoCoins Premium of iets dergelijks. Heb ik gezegd, ik snap niet dat Trump, en dat niemand vragen hierover stelt. Trump zegt, ja, die tariffs, die worden betaald door de landen. En wij, Amerika, worden daar heel rijk van. Het is niet zo. Een simpel voorbeeld. Stel, er zou een tariff worden, een importheffing worden geheven op fietsen. Ik noem maar wat, fietsen die uit Nederland komen. Dan is het echt niet zo dat Nederland, de Nederlandse staat, aan Amerika geld gaat betalen als zo'n fiets Amerika binnenkomt. Dat gebeurt dus niet. Nee, degene die die tariff betaalt, die importheffing betaalt, is de importeur van die fiets in Amerika, aan de kade, in de haven of op het vliegveld waar die fietsen aankomen. Die importeur betaalt de heffing. En die importeur is een Amerikaan of is een Amerikaans bedrijf. En wat doet natuurlijk die importeur? Die berekent die heffing door aan de klant, aan de eindconsument, aan degene die uiteindelijk op die fiets gaat zitten. Dat is niet een buitenlands bedrijf, dat is geen buitenlandse staat, dat is een Amerikaan. En dat betekent dat het hele verhaal van Trump, dat die invoerheffing Amerika heel rijk maakt, natuurlijk niet klopt. Amerika wordt er de facto alleen maar armer van. De staat, de Amerikaanse schatkist, wordt misschien even wat rijker, maar de Amerikaanse consument betaalt dat. En dat is wat je nu al ziet. Hoewel volgens mij niemand er een vraag over stelt aan Trump zelf, en niemand dit in twijfel trekt, is dit een van de grootste problemen van tariffs. Het land zelf, de staat, de schatkist, wordt misschien er wat beter door gevuld, maar niet de exporteur of het exporterende land betaalt die tariffs. Nee, de consument in het land zelf betaalt ze. En natuurlijk merkt een land als Nederland, de Nederlandse fietsenfabrikant, merkt wat van die tariffs, want er worden er minder geëxporteerd. Dus indirect is het niet goed. Het is ook niet goed voor Nederland als zoiets zou gebeuren. Maar het is zeker niet heel erg goed voor de Amerikaanse schatkist. Op de langere termijn misschien wel bij bepaalde producten. Die zullen overwegend en meer in Amerika worden geproduceerd. Maar dat is niet wat Trump beloofde. Die zei, oh, die tariffs die gaan ons schatrijk maken. We gaan zoveel geld krijgen van die buitenlandse staten en landen. Daar worden we schathemeltje rijk van. Dat is niet het geval. En ik heb het gevoel dat langzaam maar zeker die deceptie ook begint door te dringen bij beleggers en aandeelhouders. Die denken van, wacht eens even. Dit betekent dat het helemaal niet zo gunstig is voor onze bedrijven en de winstcijfers van onze bedrijven. Want uiteindelijk moeten wij die tariffs gaan betalen als wij grondstoffen importeren bijvoorbeeld die we nodig hebben om die producten te kunnen maken. Dus dat is één ding. En dat is dus een van de, naar mijn mening, een van de 4 dingen die ervoor zorgen dat dit zo onder druk staat. Dat we een fear zien, een extreme fear, een extreme angst van 21 op het ogenblik en zelfs 14 eerder deze week. Nou, dan hebben we natuurlijk de economische groei op dit ogenblik in Amerika. Enorme inflatierisico's. Er wordt al steeds weer recessie geroepen. Ik ben ook wel van mening dat zoiets aan zou kunnen zitten komen. Dat roep ik ook al een hele lange tijd. Het wordt in ieder geval niet beter op het ogenblik. Of er nu dan korte termijn een recessie komt, misschien niet. Maar echt economische groei ga je natuurlijk niet zien. Dat kan ook niet, want er is straks geen consument meer over die nog serieus kan betalen. Want ze betalen al veel en veel te veel, want die inflatie gaat natuurlijk enorm hard. Die blijft stijgen. Wordt trouwens interessant om te zien wat Powell morgen zegt. Als er weer een renteaankondiging komt, morgenmiddag morgenavond om 19:30 geloof ik, 20:30, 20:00. Houd maar in de gaten, u komt dat vanzelf tegen. Morgen wordt een onrustige dag voor de Bitcoinprijs trouwens. Sowieso morgenavond als de Powell-uitlatingen dichterbij komen. Dan heb je natuurlijk ja, wat er in de wereld gebeurt. De oorlog die nog steeds niet voorbij is, in ieder geval niet op het moment dat ik deze podcast opneem. Het kan zijn dat inmiddels, als jij dit ziet, er duidelijkheid is over het telefoongesprek dat is gevoerd tussen Trump en Poetin hierover. Ik verwacht er op het ogenblik nog niet al te veel, van in ieder geval niet op de hele korte termijn. Niet, ik denk dat morgen opeens alles heel bullish wordt als gevolg daarvan. We hebben natuurlijk nog meer spanning in de wereld op het ogenblik. En wat ook interessant is om te zien, dat is een mooie graadmeter voor ook die Fear and Greed Index. Het aantal, ik praat even niet over die analisten die ik eerder noemde. Het aantal beleggers in Amerika dat bullish is, was 5 dagen geleden maar 20%, nog niet eens 20%, 19 nog wat procent. 80% van de beleggers is bearish op het ogenblik. Dat hebben we lang niet gezien. Wij komen zometeen, als we de cryptocoin scanner erbij pakken, trends tegen die ook niet al te bullish zijn. En zijn zwaar bearish zelfs. Maar 80% is het nog net niet. Maar 80% van de Amerikaanse beleggers heeft geen vertrouwen in aandelen. Dat is veel. Dat heb ik lang niet gezien. En dat veroorzaakt natuurlijk zo'n extreme angst op het ogenblik. Waarvan we misschien het dal nog niet eens hebben gezien. Het kan zijn dat het even naar angst schiet. Dus van extreem naar angst. Maar het kan ook zijn dat we straks toch weer terug zijn op 14 hoor. 12, 13, 14 zijn absoluut mogelijke waarden. Hebben we lang niet gezien. Echt heel lang niet gezien. Hoe zit het dan met de crypto heatmap op dit ogenblik? Dat is deze chart. Nou, je hoeft niet al te lang bij stil te staan. Een paar stijgertjes. Bitcoin, daar kwam wat positief nieuws over ontwikkelingen. Trouwens ook over Solana. Solana wordt eerder gelist op CME. De Mercantile Exchange in Chicago. Toevallig precies bij het 5-jarig jubileum van Solana. Dat is positief nieuws. Ik zie je nog niet echt terug in de prijs, maar dat zou nog kunnen komen. Voor de rest is het over het algemeen een beetje kommer en kwel, zoals je ziet. USDT, nog wat kort nieuws, die zijn heel hard aan het werk om een reputatie op te bouwen bij met name ook Europese banken, dat ze geborgd zijn, dat het geld, de dollars die ze hebben, worden geborgd door dingen die niet qua waarde veranderen. Dus ze diversificeren hun portfolio op een enorme manier. Dat is heel duidelijk zichtbaar. Een aantal handelsplatformen in Nederland is al gestopt met USDT, maar niet allemaal. Sommigen gaan gewoon door en er is nog geen zicht op of ze wel gaan stoppen en zo ja, wanneer ze dat zouden doen. Dus ook wij traden gewoon in het CryptoCoins Café bijvoorbeeld, gewoon nog steeds op Bybit met USDT. En dat blijven we volgens mij voorlopig ook nog wel even iets doen. Dan tot slot, mocht dit de eerste keer zijn dat je de CryptoCoins podcast ziet, dan heb je nog niet zoveel ervaring met crypto of Bitcoin. En wil je er wat meer over weten op een zo toegankelijk mogelijke manier? Misschien wil je eens kijken naar ons Kickstart-programma www.cryptocoins.nl/kickstart. 100% gratis, je zit nergens aan vast, je wordt niet bestookt met allerlei spam of iets dergelijks. Nee, je krijgt een aantal mailtjes met informatie en exclusieve video waarin je wordt bijgepraat over dingen die je gaat tegenkomen. Als je besluit om in crypto te stappen, wat zijn de toekomstperspectieven, waar moet je op rekenen, waar moet je vooral niet op rekenen. Al dat soort dingen komt aan bod tijdens dat Kickstart-programma in die mails die je krijgt en in die exclusieve video die je te zien krijgt. En er komen nog meer dingen aan trouwens. We werken op dit ogenblik al te veel, mag ik er nog niet over zeggen, van het management, wat ik zelf niet ben. Er komen 3 mini-cursussen aan, allemaal 100% gratis, voor elk niveau. Er komt een mini-cursus aan over beleggen, er komt een mini-cursus aan over traden met de WGM-strategie en er komt een mini-cursus aan over daytraden met Bitcoin en crypto volgens de crypto-coin-strategie. 100% gratis opnieuw. En dat zijn niet zomaar even wat bij elkaar geraapte video's of iets dergelijks. Het gaat om uren durende cursusprogramma's die je gratis kunt bekijken in je eigen tijd. Ook weer, ze worden naartoe gestuurd per e-mail. Vervolgens kun je aan de slag. Bij sommige van die mini-cursussen zit zelfs huiswerk. Ze zijn extreem doordacht. Ik ben super trots op mijn mini-cursus, waarvan ik hoop dat die heel binnenkort beschikbaar is. Ik heb nog geen links voor je, maar die worden eerder vanzelf gepubliceerd. Ik nodig je nu alvast uit om mee te doen aan 1 of meer van die mini-cursussen. Zoals gezegd, ze zijn 100% gratis. Oké, tot zover de Crypto Coiners podcast van vandaag. Nogmaals, let erop, de dagchart en misschien sommige andere informatie kan een klein beetje verouderd zijn, omdat ik deze video op dinsdagavond heb opgenomen. En hij pas op woensdagochtend beschikbaar is. Ik hoop dat je er toch wat aan hebt. Laat me weten wat je ervan vond. Vergeet niet om je te abonneren als je dat leuk vindt. Like sowieso even deze video en abonneer je op dit kanaal. Als je dit interessant vond, dan kan YouTube je, zeker als je op dat belletje drukt, op de hoogte houden van nieuwe video's. Er komen er flink wat aan de komende tijd. En allerlei livestreams die we ook voor je verzorgen. Happy trading. Ik spreek je snel weer. Tot dan. Dag.